Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radio Signaal, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op Radio Signaal. Het is vandaag 11 januari en dat is de internationale dag van gelijkheid op het werk. Dat komt goed uit, want we zitten met z'n drieën in de studio en op allemaal dezelfde stoel. Dus meer gelijk kan het niet worden vandaag. Het kabinet viel vanwege controverse over het vluchtelingenbeleid. Maar hoe worden vluchtelingen eigenlijk opgevangen in Europa? En wat kunnen inwoners van Amsterdam hen bieden? En wat bieden de vluchtelingen ons? Directeur Esther Vonk van Stichting Bootvluchteling is de gast en zij vertelt over kamp Mavrofouni op het Griekse eiland Lesbos. Voorheen woonden mensen daar in kamp Moria. Hoe is Stichting Bootvluchteling ontstaan en wat bieden zij als Nederlandse organisatie aan zorg? En wat kunnen Amsterdammers hen bieden? Ook in de studio gelukkig onze gast Karin Arendsen. Zij is van Stichting Boost. En deze organisatie is uitgegroeid tot een stedelijke ontmoetingsplek waar mensen met en zonder vluchtelingenachtergrond samenwerken aan integratie vanuit gelijkwaardigheid. Zij werkt met een grote groep vrijwilligers. Er is plek voor ontmoeting, scholing, informatie, sport en meer. En er wordt met heel wat organisaties samengewerkt, waardoor er informele ontmoetingen ontstaan en formele samenwerkingen die hand in hand gaan. En later in de uitzending hoort u Glenda Wessaan met haar column Een technisch punctueel dingetje. Maar dit alles na de muziek.
Yeah. oud, man of vrouw. In het donker kan ik jou niet zien, maar deze is van ons naar jou. En ik heb
Je luisterde naar The Scene met het nummer Iedereen is van de wereld. En The Scene is een Nederlandse rockband, of was een Nederlandse rockband, met poëtische teksten rond zanger, gitarist, componist en producer T. Lau. Een single met een boodschap uit 1990, afkomstig van het album Blauw. We gaan nu luisteren naar Agenda en Mededelingen door Michiel de Beer.
Agenda en mededelingen van donderdag 11 januari. Agenda. Week tegen racisme. Meetup en brainstorm. Op maandag 15 januari om 6 uur 's avonds bent u van harte welkom in Pakhuis de Zwijger. U kunt meepraten over de programmering en de activiteiten van de Week tegen racisme in maart aanstaande. Deze week wordt afgesloten met een landelijke demonstratie. Op de avond wordt er een update gegeven over de plannen tot nu toe en is er gelegenheid om te reageren, vragen te stellen en zelf een programmavoorstel aan te dragen. U ontmoet andere betrokken Amsterdammers en grassroots-organisaties. Voor eten wordt gezorgd. Het inhoudelijke programma begint om 19:30. Ga voor meer informatie en aanmelding naar www.dezwijger.nl/programma. Pakhuis De Zwijger vindt u aan de Piet Heinkade 179. De Rechtsstraat en de Asielzoeker. Ook in Pakhuis De Zwijger. Op woensdag 17 januari om 8 uur 's avonds een gesprek over de rechtsstaat. Na de verkiezingswinst van de PVV spraken meerdere partijen en organisaties hun zorgen uit over de gevolgen van de rechtsstaat. Volgens de redactie van Meester Het Platform voor Juristen is de rechtsstaat de grote verliezer. Wat is eigenlijk het fundamentele belang van de betekenis van de rechtsstaat? Wat is vrijheid en wat betekent dat voor de asielzoekers? Staat de rechtsstatelijke bescherming voor de kwetsbare groep al niet al langer onder druk? Hierover gaan we in gesprek met onder andere hoogleraar migratierecht Lineke Slingerberg. En de toegang is gratis. Blue Monday. 22 januari is de derde maandag van januari en staat bekend als Blue Monday. Dit wordt gezien als de meest deprimerende dag van het jaar. Inmiddels is het algemeen geaccepteerd dat dit niet echt zo is. Maar last hebben van somberheid tijdens de wintermaanden is niet gek. De korte en donkere dagen zijn van invloed op uw stemming, geheugen, slaap en eetlust. Orthopedagoog en dichter Mame Hammond van de Journal Club helpt u graag door de dip heen door die van u af te schrijven. Wilt u meedoen? Ga dan voor meer informatie en aanmelding naar www.nieuwmetropolis.amsterdam/programma. Nieuw Metropolis, Metropolis Nieuw-West, vindt u aan de Burgemeester Rendorpstraat nummer 1. Publicaties Amsterdam Noord. Over Amsterdam Noord zijn veel boeken geschreven. Een aantal titels vindt u op de website www.amsterdamnoord.com/boeken/over/amsterdam-noord. Kijk eens op de site. En u komt een aantal artikelen en nieuwtjes tegen, plus informatie die handig is voor bewoners en bezoekers van dit stadsdeel. Mededelingen. Winnaar Amsterdamse pluim. Op 19 december 2023 werd door wethouder sport Soyvan McBarkey voor de 9e keer de Amsterdamse pluim uitgereikt aan de Amsterdamse Topsportgala. Met de pluim wil de gemeente Amsterdam de sportaanbieder in het zonnetje zetten waar mensen met een beperking kunnen sporten. Juist deze Amsterdammers hebben heel veel baat bij sport. Niet alleen om fit te worden en te blijven, maar ook om medesporters te ontmoeten. Team para-atletiek ontving de pluim 2023. Paralympisch gouden medaillewinnaar Fleur Jong is een van de oprichters van de organisatie. Zij heeft met een heel team van bevlogen topsporters en begeleiders keihard gewerkt om haar droom te verwezenlijken. Mensen met een beperking een structureel sportaanbod aanbieden. Meer informatie vindt u op www.cliëntenbelangamsterdam.nl/actueel. Digitale mensenrechten. Op de website van de Ombudsman vindt u een aankondiging van Digital Rights House Lecture aan. Die plaatsvindt op 10 april 2024. In aanloop naar die lezing gaat Munis Ramlal meer burgers aantrekken bij het vormen van een veiligere en meer inclusieve digitale wereld. Het digitale tijdperk heeft onze levens verrijkt, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee voor onze fundamentele rechten. De Ombudsman is voornemens om Vertel me alles moment te organiseren. Tijdens deze sessie nodigt hij iedereen uit om hun ervaringen, zorgen en ideeën over digitale mensenrechten te delen. Uw inzichten zijn van onschatbare waarde voor het vormgeven van effectieve strategieën en beleid. Ga voor meer informatie naar https://www.ombudsmanmetropool.nl/nieuws-publicatie. Tot zover de agenda en mededelingen van donderdag 11 januari. Terug naar Janine.
Dankjewel, Michiel. Ik ga nu praten met Esther Vonk van de Stichting Bootvluchteling. Fijn dat je tijd hebt weten vrij te maken om het een en ander te vertellen over jullie organisatie.
Nou, fijn dat jullie tijd vrijgemaakt hebben.
Ja, Stichting Bootvluchteling. Wat is het in het kort, in één regel?
In één regel? Dat is natuurlijk heel moeilijk altijd. Wij zeggen altijd mensen boven grenzen. En dat is eigenlijk waar Stichting Bootvluchteling over gaat. Wat wij doen is, wij bieden medische en psychologische zorg aan mensen op die plekken daar waar ze Europa binnenkomen en waar toegang tot zorg ontbreekt. En wij staan voor rechtvaardig en menswaardig opvang en beleid.
Ja, en kun je zo'n plek noemen?
Bijvoorbeeld Lesbos, een van de Griekse eilanden.
Ja, ja. En waar komen de vluchtelingen vandaan die daarheen gaan?
Op Lesbos en ook op andere Griekse eilanden is dat op dit moment met name uit Afghanistan, Palestina, ook Syrië, Eritrea, Somalië, Congo en nog heel veel andere landen. En dat zijn allemaal mensen die via Turkije de oversteek maken naar de Griekse eilanden.
Ja, en het klinkt als heel veel, maar hoeveel mensen werken er bij jullie?
Bij ons, wij hebben een kantoor in Nederland van waaruit we de organisatie draaien. Daar werken 8 mensen, meestal part-time. En dan werken in Griekenland 2 teams op Lesbos en in Athene. En dat zijn nog 9 mensen. Dat is een kernteam van betaalde krachten. Daaromheen zijn ontzettend veel vrijwilligers. Op Lesbos zijn er eigenlijk permanent een wisselend team van 15 vrijwilligers. Dat zijn artsen, verpleegkundigen, psychologen. Dus alle hulpverlening is op vrijwillige basis. Mensen die daar gewoon aan mee willen werken. We werken in het kamp ook met community tolken, vertalers. Dus mensen die in het kamp verblijven. Soms ook mensen die al hun verblijfsvergunning gekregen hebben. En die vertalen bij de consulten van alle talen die er nodig zijn. Want die artsen spreken natuurlijk niet alle talen die er zijn. Dan in Athene nog een aantal vrijwilligers. En ook hier in Nederland worden wij bijgestaan door een enorm team vrijwilligers voor werving, screening van de vrijwilligers die het veld in willen. Communicatie, onderzoek, allerhande dingen.
Ja, hoe komen jullie aan je financiën voor al dat werk?
Een heel belangrijk deel van onze inkomsten komt van donateurs. Dus gewoon van mensen die het belangrijk vinden om hier aan bij te dragen. En dat is ongeveer de helft van onze inkomsten. En ja, voor ons ook belangrijk, zowel financieel dus om het werk te kunnen blijven doen. Maar ook omdat we dat echt zien als een basis van steun en draagvlak voor het werk wat we doen. Dus dat zijn zowel die vrijwilligers als de mensen die financieel bijdragen op allerlei andere manieren. Dat zien we echt als onze support base. En dat is heel fijn, zeker in tijden zoals nu. En de andere helft werven we van fondsen. Komt bijvoorbeeld uit collectes in kerken. Af en toe bijdragen van kleine lokale bedrijven die ons kennen.
Ja, ja. En dat wisselt per jaar waarschijnlijk.
Dat wisselt per jaar. Er is best wel een stevige vaste donateursbasis. Maar daar komen natuurlijk ook steeds nieuwe mensen bij.
Nou, gelukkig maar. Ja. Ja. En hoe is de stichting ontstaan? Wat was de aanleiding?
In 2015, toen de oorlog in Syrië uitbrak, ik denk dat de meeste mensen die beelden ook nog wel kennen. Dat was eigenlijk toch wel een humanitaire ramp. En op een gegeven moment was er een foto van een klein meisje in een roze rokje dat in de zee dreef. En dat was eigenlijk hier ook, stond dat in alle kranten. En Anne-Rieke Berg en haar man René Berg, die zagen die foto. En die werden daardoor heel erg geraakt, net als heel veel mensen. En die besloten dat ze iets wilden doen. Dus die zijn als een malle allerlei steun en mensen en geld gaan inzamelen. En die zijn op verschillende plekken eigenlijk zijn ze wat toen nog noodhulp was gaan verlenen. En dat was heel erg aan de kust daar waar mensen aankwamen. En dat ging van pleisters plakken tot dekens uitdelen, flesjes water, alles wat er nodig was. En gaandeweg merkten ze van ja, dit is die eerste nood. En het was toen ook nog heel erg het idee van oh, weet je, hier komen zoveel mensen, daar gaan we als Europa een oplossing voor vinden. Dus het was nooit het idee dat nu die kampen er nog steeds zouden zijn. En dat die, weet je, dat die mensen daar nog steeds zouden zitten. En dat die aankomstpunten, die eilanden, dat dat op deze manier zou blijven werken. Maar ze merkten gaandeweg natuurlijk dat er andere dingen nodig waren dan die allereerste noodhulp. Er is een tijd hebben we met een boot gevaren, een reddingsboot op zee. En nu is eigenlijk de plek waar hulp het hardst nodig is, is in de kampen. Omdat daar, terwijl mensen natuurlijk opgevangen moeten worden en alle voorzieningen daar zouden moeten zijn, dat verder van de werkelijkheid is. Dus dat is wat we nu doen, medische en psychologische hulp in de kampen.
Kun je eens iets vertellen over hoe zo'n kamp eruit ziet?
Op Lesbos is het dus eigenlijk kamp Moria, wat iedereen destijds wel kende. Daar is in 2020 in september een enorm grote brand geweest, waarbij dat hele kamp is afgebrand. En dat was net op een piek van hoeveelheid mensen die er in dat kamp zaten. En al die mensen hadden dus geen plek meer om te zijn. Toen is er in allerijl een tijdelijk kamp opgezet. Eigenlijk vrij dicht bij kamp Moria. En dat was Mavrovouni. De bedoeling was dat dat tijdelijk zou zijn. Maar dat is nog steeds het kamp waar mensen nu verblijven. En dat is op Lesbos zo'n 5 kilometer van de stad Mytilini. Het is direct aan zee. Dus ja, het is gewoon aan zee. Hoe ziet dat eruit? Het is een verzameling van een containers, isoboxen heet dat, waarin mensen verblijven. En enorme tenten, rope holes heten die, waar mensen met honderden tegelijk eigenlijk in zitten. Aan zee, naast elkaar geplaatst. Dit is nog een kamp oude stijl. Dus het was eerst een zogenaamd Reception and Identification Center werd dat genoemd. Maar nu zijn inmiddels alle kampen op die eilanden zijn zogenaamde Closed Controlled Access Centers. Inclusief dit kamp. Maar dit kamp is dus nog gehuisvest in het oude kamp. Dus dat ziet er nog niet uit als die kampen nieuwe stijl. Die echt op de andere eilanden door muren omgeven zijn. Door hekken, door prikkeldraad. Ja. En echt een gevangenisachtige setting zijn. Maar dit is dus nog niet zo'n kamp.
Nee. Dus deze mensen kunnen nog wel in en uit lopen en naar de zee gaan. Ja. Als ze dat willen. Ja. En in die locatie die jullie daar hebben, waarvanuit je hulp verleent, hoe ziet die eruit?
Dat is eigenlijk vrij aan het begin van het kamp. Dus die kampen, wat ze allemaal hebben, is als je binnenkomt, dan heb je eerst bewaking bij de toegang. En er is politie en er is het kampmanagement. Dus dat zit er allemaal eerst. En dan is er een gedeelte voor dat je naar de plekken gaat waar mensen ondergebracht zijn of verblijven. Daar hebben we een plek waar onze kliniek is dat eigenlijk. Daar hebben we een grote mobiele kliniek. Die eigenlijk inmiddels niet zo mobiel meer is, maar die staat er, een hospitainer. En daarbij een aantal tenten. Daar komen mensen binnen. Wordt een intake gedaan, wordt de triage gedaan om te kijken of ze onmiddellijk hulp nodig hebben, wat voor soort hulp ze nodig hebben, of ze gezien moeten worden door een verpleegkundige, door een arts, of het urgent is. Dan gaan ze naar de behandelruimtes in de hospitainer of in een van de tenten. Dus zo ziet het eigenlijk uit. Het is gewoon een klein plekje binnen het kamp met een aantal ruimtes waar we zorg verlenen.
Ja. Zijn dat dan mensen die net aankomen of mensen die daar al wonen, zeg ik tussen aanhalingstekens?
Allebei. Ja, allebei.
En waar die fysieke zorg kan ik me voorstellen, maar waar bestaat die meer psychische ondersteuning uit?
We zijn dat op een gegeven moment zijn we medisch en psychologisch of psychosociale zorg gaan koppelen, omdat mensen die in de kamper verblijven hebben per definitie natuurlijk ontzettend veel meegemaakt. Hebben vaak behoefte en baat bij een psycholoog en bij mentale ondersteuning. Wij deden dat altijd tot een paar jaar geleden buiten het kamp. Dat doen we ook nog steeds in een veel fijnere plek, een community center waar mensen ook even rust en echt buiten het kamp kunnen zijn in een wat vriendelijker omgeving. Maar ook bij de medische consulten is het vaak zo dat mensen met allerlei klachten zoals hoofdpijn, slapeloosheid en andere klachten die ook een psychische oorzaak hebben. Dus mensen ervaren voortdurend ontzettend veel stress. Veel mensen zijn getraumatiseerd. Dus daarom is er ook altijd een psycholoog bij, niet bij de consulten, maar in de shift. We zijn er elke avond van 5 tot middernacht, omdat er dan helemaal niemand anders in het kamp is. Zodat zij meteen eigenlijk psychische noodhulp kunnen ontvangen. En ook voor excessen, zoals mensen die dissociatie hebben, mensen die psychoses hebben, zodat je daar direct bij kan zijn.
Ja, en wat doe je bijvoorbeeld met kinderen die daar komen? Worden die gelijk naar het speciale afdeling gebracht? Of?
Ja, met kinderen medisch worden ze gewoon geholpen zover dat kan. Met psychologische ondersteuning is dat wat lastiger. In het verleden waren er meer organisaties op het eiland waardoor je makkelijker en vlotter kon doorverwijzen. Dus gewoon naar een andere organisatie. Er is nog wel een aantal dagen per week een kinderarts overdag in het kamp. Dus onze artsen kijken wat ze kunnen doen. En als het helpt, dan gaan ze de volgende dag gaat diegene naar de kinderarts. Voor psychologische hulp, daar is nu daar is best wel een nood aan voor kinderen. Er zit geen organisatie meer die daarop gespecialiseerd is. Dus dat is best een probleem dat er steeds meer verdwijnt.
Ja. En dan hadden we het net over die uitzichtloosheid van mensen die daar sowieso zitten. Maar ik vraag me af, hoe zit het dan met alleenstaande kinderen die daar zijn? Mm-hmm. Wat is de toekomst?
Ja, dat is de vraag natuurlijk. Het is helemaal niet de bedoeling dat alleenreizende kinderen in die kampen zitten. Het mag ook niet. Er gebeuren veel dingen in de kampen die eigenlijk tegen regelgeving en beleid ingaan. Maar het gebeurt. We hebben eigenlijk een succesvolle, samen met andere organisaties, succesvolle lobby gevoerd dat die kinderen die daar verblijven toch in veel geschiktere opvanghuizen buiten het kamp werden geplaatst. Dat was een succesje, maar we zien ook nu met dat er weer veel meer mensen binnenkomen, dat het toch weer gebeurt. Dus er verblijven nu weer alleenreizende kinderen in het kamp, toch?
Ja.
Dus dat blijft ook de hele tijd ieder succesje. Weet je niet of dat een paar maanden later nog steeds gaat zijn. En met de eigenlijk zware overbezetting die er nu is. Dus er verblijven nu meer dan 5.500 mensen in het kamp dat voor maximaal 3.400 mensen geschikt is. merk ook dat er echt aan alles een gebrek is. Van slaapplaatsen tot voedsel, tot alle vormen van hulp en zorg en ondersteuning.
Ja, en over voedsel gesproken. Zijn het dan de mensen zelf in het kamp die bijvoorbeeld koken? Of wordt dat gedaan? Is dat allemaal?
Het mag niet.
Het mag niet.
Nee, mensen
je mag
mogen,
niks doen.
Nee, mensen mogen zelf niet koken. Je mag geen kooktoestellen hebben. En dat maakt het heel ingewikkeld. Want dan zijn mensen dus afhankelijk. Los van dat de meeste mensen maar heel weinig geld hebben om zelf eten te kopen. Maar zijn afhankelijk van het eten dat uitgedeeld wordt. Daar is sowieso te weinig van. En mensen moeten heel erg lang in de rij staan. Iedereen moet in de rij staan. Dat duurt uren. Dat is een chaos. Dat is eigenlijk een onhoudbare situatie.
En waarschijnlijk ook in de rij staan voor de wc, voor de douche, voor alles.
Ja.
Ja. En hoe zit het met kinderen en scholing? Wordt er daar nog iets aan gedaan?
Wij hebben in het verleden deden we ook een school in het kamp, omdat kinderen niet naar school gingen. In de loop van de tijd werd dat opgelost en gingen kinderen naar een gewone school buiten het kamp. Wij zijn toen gestopt met die school, maar ook dat, met dat er steeds meer mensen komen, begint dat weer echt een probleem te worden. En gaan lang niet alle kinderen nu naar school, terwijl dat moet natuurlijk gewoon wel. En zij weten ook niet hoe lang ze daar... Hoe lang ze daar gaan blijven, dat kan ontzettend lang duren.
Ja.
Dus dat is weer iets waar nu ook door kampmanagement, maar ook door verschillende organisaties over gepraat wordt. Van wat moet daarmee?
Nou, snap ik. Als je nou kijkt naar wat je net vertelde over die nieuwe kampen. Worden daar al mensen opgevangen? Of wat is het probleem daarmee?
Op andere eilanden wel. Op Lesbos, dit is dus in feite een tijdelijk kamp. En er is een ander kamp gebouwd, ongeveer 30 kilometer verderop. En dat is echt in het midden van niks. Daar is zo'n kamp nieuwe stijl gebouwd. Dus inclusief de hekken en de muren en de hele opzet. Dat is een heel dure aangelegenheid geweest. Dat wordt gedaan met EU-geld. Alleen dat is gebouwd midden in een natuurgebied. En daar zijn geen vergunningen voor. En er komt ook geen vergunning voor een bredere weg die daar naartoe zou moeten. Omdat het anders niet veilig is om daar duizenden mensen neer te zetten. Dus vooralsnog gaan mensen daar niet heen. En wij zijn daar heel blij mee. Want het zou verschrikkelijk zijn voor mensen om zo geïsoleerd te zitten. Vanuit Mavrovouni kunnen mensen lopend naar een supermarkt. Kunnen ze, als ze willen, ze kunnen naar het community center waar allerlei organisaties zitten. Ze kunnen naar de stad. Van daaruit kun je helemaal nergens heen. Er is niks. En het wordt dan ook nog onzichtbaarder wat er gebeurt in zo'n kamp. En ja, dat is eigenlijk nu ook... aan de hand. Hè? Wij zijn de enige internationale organisatie die nog in het kamp zit. Dus het wordt steeds minder gezien. En daar wordt het beleid ook op gebouwd.
Ja, ja. Ter afronding. Wat kunnen mensen in Amsterdam en omstreken betekenen voor Stichting Bootvluchteling?
Eigenlijk waar ik ook mee begon, er zijn eigenlijk verschillende dingen die je kan doen. Je kan je op verschillende manieren als vrijwilliger inzetten. Dat kan door voor een periode naar Lesbos te gaan. We werken ook in Athene. We zoeken altijd artsen, verpleegkundigen, psychologen die affiniteit en wat ervaring hebben, ook met werken met deze groep mensen en de problematiek. Dus dat kan. Je kan je op een andere manier vrijwillig inzetten. Dus je kan ons gewoon contacteren om te zeggen dat je graag iets wil doen. Je kan natuurlijk donateur worden, waar we heel blij mee zijn. Want dat geld is echt heel hard nodig. Je kan zelf collecteacties doen, acties organiseren. Dat wordt ook regelmatig gedaan. Mensen die lopen voor Stichting Bootvluchteling of fietsen voor Stichting Bootvluchteling of voor hun verjaardag geld ophalen. Je kan een digitale collecte doen, daar hebben we collectebussen voor. Dus help mee of doneer.
Ja.
En verspreid het nieuws. Je kan ons volgen en onze berichten delen op de socials.
En wat is de website?
www.bootvluchteling.nl.
Dankjewel.
Dankjewel.
Restless minds walking straight, have no time. They can wake countless days unknown.
Dit was het Moving Refugees Welcome van een groep mensen die vluchtelingen verwelkomen en actie ondernemen om steun te bieden. Die graag het verschil willen maken voor mensen die alles hebben verloren en proberen om hun leven weer op te bouwen. We gaan nu luisteren naar Glenda met haar column. Oh, ik luister. Ik zie van de technicus dat ze in aantocht is. Nog even geduld hebben. Het wordt wel heel spannend. Of dat gaat lukken. Het gaat lukken. Glenda, ga je gang.
Een technisch punctueel dingetje. Er zit een vrouw in de trein tegenover mij. Ze is druk aan het telefoneren. Blijkbaar voor haar werk. Ze vraagt haar collega even te overleggen over een technisch punctueel dingetje. Een technisch punctueel dingetje. Wat zou ze daarmee bedoelen? Zou het een pleonasme zijn? Ik ben inmiddels bijna 62 en weet één ding Net zeker. Ik heb geen zin meer in technisch punctuele dingetjes. Een decennium terug en een inkomen 2 maal zo hoog als mijn huidige, zat mijn agenda vol overleggen en vergaderingen waar ik technische dingetjes moest bespreken. Of ze ook punctueel moesten zijn, weet ik niet meer. En eigenlijk wil ik het ook niet meer weten. Maar ik weet het wel. Punctualiteit was op dat moment in mijn carrière vaak zwaar onderhevig aan opportunisme. Als het mijn onzekere manager uitkwam, was het belangrijk. Kwam het haar niet uit, dan lapte ze het aan haar laars. En ook de technische dingetjes, bijvoorbeeld over waar besluiten verder genomen, door wie besluiten moesten worden genomen en door wie veranderde voortdurend. Het resultaat was chaos en een nog onzekere manager die overal in haar team om zich heen sloeg. Ik kijk naar de jonge vrouw tegenover mij, die een pluk haar voor haar ogen om haar oor slaat. Ze is eruit met haar collega en heeft een technisch punctueel dingetje inmiddels opgelost. Ik hoop voor haar dat het zo blijft en dat er geen nieuwe technisch punctuele dingetjes door ontstaan. Poef, ik kijk tevreden en blij uit het raam in de trein en denk, daar ben ik in ieder geval gelukkig voorgoed vanaf.
Better days to come. I pray that I would see the sun. Cause life is so burdensome when every day is a rainy one. But suddenly there's no more clouds. And I believe without a doubt that heaven sent an angel down. And then she turned my
We weten intussen wel wat we doen moeten. When it's cold outside. Dit was John Legend met Refugee. When it's cold outside. Ik ga nu praten met Karin Arendsen van Stichting Boost. Dat is een stichting die in 2016 van start is gegaan. En jij werkt er nu 3 jaar bij, begreep ik?
Dat klopt, ja.
Kun je iets vertellen over het begin?
Zeker. Boost is in 2016 ontstaan als burgerinitiatief. Dat was een tijd waarin heel veel mensen naar Europa in het algemeen kwamen, maar ook in Nederland en ook in Amsterdam aankwamen. En waarbij eigenlijk een groep Amsterdammers dacht, kom op, die opvang van mensen die gevlucht zijn, die moet toch beter, die moeten we als stad toch beter kunnen doen dan dit. Die zijn toen een kleinschalige opvang gestart, Host heette dat. En van daaruit is eigenlijk Boost ontstaan met het idee, nou, als je dan mensen opvangt, dan is het ook heel waardevol wanneer zij mogelijkheid krijgen, of een soort van handvaten krijgen om hun weg verder de samenleving in te vinden. En ja, wanneer dat gebeurt in uitwisseling met andere Amsterdammers, eigenlijk als medestadsgenoten, die hen een eindje op weg kunnen helpen.
Ja, en waren dat in het begin vooral buurtgenoten?
Ja, dat waren in het begin inderdaad vooral boosters in Amsterdam-Oost, in de Transvaalbuurt gevestigd. In het begin was dat echt inderdaad als buurtinitiatief. En is eigenlijk in redelijk korte tijd uitgegroeid tot een stedelijke plek.
Ja, en je zei dat je wel met 180 vrijwilligers te maken hebt.
Inmiddels, ja. Ja, dat klopt.
Ongelooflijk, ja. Het is natuurlijk een hele mooie plek voor ontmoeting, scholing en informatie en sport en nog veel meer. Kijk maar op jullie website. Het barst van de cursussen en ook van mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. Wat vinden de mensen die zeg maar daarheen komen als vrijwilliger van het werken daar? Wat geeft het hen?
Ik denk dat het vrijwilligers heel veel brengt. Kijk, we willen allemaal graag zien en gezien worden. En dat zowel voor de mensen die zich vrijwillig inzetten binnen Boost, als de mensen die nieuw zijn in de stad en daar komen, dat beide kanten op geldt. En dat er in die uitwisseling heel veel moois ontstaat. En dat voor de Amsterdammers die daar die hier meedoen, het in contact komen met mensen die je anders minder snel zou ontmoeten. En het kunnen bijdragen. En nou, ook het gevoel van je bent welkom. Dat heel waardevol is voor vrijwilligers. Ja.
En bij jullie staat gelijkwaardigheid en integratie centraal. En hoe uit dat zich in de manier van organiseren van de activiteiten en vooral ook van de sfeer?
Ik denk dat Boost is echt een heel laagdrempelige plek. Dus iedereen is welkom en het is een heel breed gedragen plek. Dus de mensen die zich vrijwillig inzetten binnen Boost, dat zijn ook vaak mensen die zelf ook een vluchtachtergrond hebben. Die ook de plek zelf bestieren. Dus die elke dag wordt er heerlijk gekookt. Mensen achter de balie, in de schoonmaak. Het geven van lessen, van cursussen. Het is een heel heel breed gedragen plek. En dat voel je denk ik heel erg. En de werkwijze vroeg je ook nog naar. Dat gebeurt vrij organisch. Dus we zijn met eigenlijk een klein team dat deze plek faciliteert. Maar de inhoud wordt echt gegeven door al die mensen die daaraan bijdragen. En we beginnen eigenlijk altijd heel klein. We hebben een groot pand, dus er is veel mogelijk. En van daaruit kijken we wat groeit. Dus het is echt, het is als burgerinitiatief echt bottom-up gestart. En die werkwijze, dat is echt de DNA van de organisatie. Dus wij gaan niet van bovenaf eens bedenken wat mensen nou allemaal nodig hebben. Doordat we elke dag zo nauw met elkaar optrekken, is het heel erg vanuit ervaring en behoefte die mensen aangeven. Dat is dus altijd het vertrekpunt van wat
we. Ja. Dus als iemand zeg maar binnenkomt en begint met het drinken van een kopje koffie, daar kan uiteindelijk een groepje uit ontstaan die een bepaalde cursus gaan ontwikkelen.
Dat zou kunnen, ja. Ja. Nou, taal is een heel belangrijke pijler binnen ons aanbod. En inmiddels is dat, ja, is de vraag ook zo groot daarna. En bestaan we inmiddels ook 7 jaar en is dat taalaanbod ook redelijk stevig gestructureerd. Ja. Maar het is wel echt hoe dingen kunnen ontstaan inderdaad. En waar we ook heel graag ruimte aan willen geven. Ja.
Wat is nou het meest, wat springt nou het meeste daaruit aan activiteit?
Ik denk dat, kijk, de meeste mensen die komen voor taal, om de taal te leren. En van daaruit zetten ze stappen verder. Dus vanuit daaruit ontdekken ze meer programma. Dus gaan ze ook sporten of zijn er informatiebijeenkomsten of leren ze andere organisaties kennen of gaan ze zelf iets organiseren. Maar ik denk dat taal is wel meestal het beginpunt waar mensen mee starten. Ja.
Ja, ja. En op de website vond ik iets heel grappigs. Daar stond: integratie gaat over alle facetten van het leven, zoals fietsen, eten en meer. Slapeloosheid en de liefde staan er ook bij. Ik vroeg me af, hoe zie je dat?
Nou, dat klopt. Iemand die gevlucht is, hier terechtkomt en moet echt zijn of haar leven helemaal opnieuw opbouwen. En dat zo divers als de samenleving is, zo divers is deze groep mensen natuurlijk ook. En ook de diversiteit aan onderwerpen en vragen die je tegenkomt. Dus we organiseren bijeenkomsten bijvoorbeeld over slapeloosheid, maar zeker ook over de liefde. Fietsen, dat is misschien wel een programma onderdeel wat er ook echt uitspringt. Dat mensen fietsles bij ons krijgen. Eerst in de grote gymzaal. En als ze dan een beetje geoefend hebben, gaan ze ook met elkaar de weg op. Ja, dus het weer opnieuw je weg vinden beslaat zo al die aspecten. En de groep is zo divers, dus ook het aanbod vraagt om een heel breed en divers aanbod.
Ja. Kan het dan zo zijn dat iemand die bij jullie in Boost heeft leren fietsen, die laat dan weer een ander, die leert een ander dan ook weer fietsen?
Ja, zeker. Ja, dat zou heel goed kunnen natuurlijk.
Ja. Zo wordt de kennis doorgegeven.
Ja. Ja, en als diegene niet die ander leert fietsen, dan wellicht dat diegene naar Boost verwijst om daar te leren fietsen.
Op de fiets, ja. En hoe de opzet van Boost, wordt dat ook elders in de stad overgenomen of in andere landen?
Je hebt natuurlijk wel meer ontmoetingsplekken in Amsterdam, niet zo specifiek zoals Boost georganiseerd is, maar je hebt natuurlijk wel ontmoetingsplekken in Nederland verder die ook zo gaan. Ik denk dat het vrij uniek is aan Boost, de schaalgrootte. En dat merken we ook dat heel waardevol is. Doordat we zo 5 dagen per week altijd open zijn, is altijd wat te doen. Er komen dagelijks gemiddeld 120 tot 150 mensen die meedoen. Dus je hebt altijd... Er is altijd iemand. Je kan altijd komen eten. Je kan altijd aan het programma meedoen, aan het taalcafé meedoen. En dat is voor mensen die ook niet altijd eigenaar over hun eigen agenda zijn. Omdat je natuurlijk vaak afhankelijk bent van bijvoorbeeld afspraken met je advocaat. Of de formele afspraken of formele routes die mensen ook af moeten leggen. Maakt het heel waardevol dat je altijd terecht kan.
Ja. En jullie hebben naast al die cursussen waar je van alles kunt leren ook nog spreekuren. Waar gaan die spreekuren over?
Nou, we hebben eigenlijk vooral, Boost is eigenlijk steeds meer ontwikkeld tot wat we noemen een stedelijke hub voor nieuwkomers. En inmiddels zijn er naast Boost ook 10 andere organisaties werkzaam vanuit ons pand. En dat zijn organisaties die vaker ook spreekuren houden. Echt met het idee dat de groep mensen die bij Boost komen er enorm baat bij hebben om ook kennis te maken met andere organisaties die hen wellicht verder kunnen helpen. Maar andersom ook voor deze organisaties om in contact te komen met de groep nieuwkomers die soms moeilijker bereikbaar zijn.
Ja, en wat doen de... jullie maken geen onderscheid tussen mensen die gedocumenteerd zijn en ongedocumenteerde.
Ja, precies. Dus of je wel of geen papieren hebt of nog in asielprocedure zit, dat maakt, daar vragen we niet naar. En dat maakt in die zin niet uit. Dus iedereen kan gewoon meedoen. Ja.
En jullie hebben dat zei je net al, er zijn 180 vrijwilligers ongeveer.
Ja.
En jullie hebben ook nog een kleine groep ZZP'ers. Wat doen die dan binnen de organisatie?
Ja, inmiddels zijn dat geen ZZP'ers meer, maar dat is eigenlijk gewoon het coördinerende team. Dus dat is het team die de organisatie draaiende houdt.
Zoals jij bijvoorbeeld.
Zoals ik bijvoorbeeld.
Oh ja, oké. Okay. En... jullie maken ook deel uit van een netwerk van Nieuwkomers Amsterdam. Wat is dat?
Ja, dat is eigenlijk een netwerk wat we hebben opgezet in 2021. Er zijn in Amsterdam echt heel veel prachtige initiatieven die zich inzetten voor nieuwkomers met een vluchtachtergrond. Dat is iets als stad om echt te koesteren. Als organisaties is het goed om met elkaar verbonden te zijn. Om goed te weten wie wat doet. Hoe we elkaar kunnen vinden. Dat we goed kunnen doorverwijzen naar elkaar. Maar ook kunnen inspelen op veranderingen die er natuurlijk constant in dit veld aan de hand zijn. Hè. Bijvoorbeeld de laatste tijd zijn er zijn een aantal noodopvanglocaties in Amsterdam gestart. En dat betekent natuurlijk ook wat voor organisaties als de onze. In dat netwerk
wat betekent dat?
Bijvoorbeeld dat het drukker wordt. Dat, okay. Of dat mensen, kijk, noodopvang, idealiter zijn dat korte periodes dat mensen worden opgevangen, want dat is bepaald geen luxe.
Nee, sportzalen en zo.
Ja, en dan blijkt dat langer te zijn dan, dan gehoopt. Dus dat betekent natuurlijk ook wat voor de mensen die, die op die plekken of in die plekken zitten. En dat, dat, ja, dat doet mensen natuurlijk veel. Als je voor langere tijd op een zo dicht op elkaar leeft. Dus op die manier kijken we hoe we ja, als organisaties daarmee kunnen inspelen. Maar ook bijvoorbeeld als aanspreekpunt voor de gemeente. Hebben bijvoorbeeld met de nieuwe wet inburgering. Die is twee jaar of een jaar geleden gestart. Zo zijn we goed verbonden met elkaar.
Ja, dus vanuit die organisatie hou je contact met de gemeente.
Ja, dat doen organisaties natuurlijk ook voor zichzelf. Maar we zijn in die zin kunnen we wel dienen als een aanspreekpunt als de gemeente het eigenlijk het hele veld wil aanspreken.
Ja. Ja. En met welke andere organisaties werk je het meeste samen?
Nou, binnen Boost zitten bijvoorbeeld Dokters van de Wereld. Die houden een zorgcafé een aantal dagen bij ons. Het URF houdt een spreekuur. Dat is een organisatie die mensen naar opleiding en werk begeleidt. De Regenbooggroep heeft een maatjesproject bij ons. Refugee Talent Hub is een organisatie die vanuit werkgevers kijkt hoe zij mensen met een vluchtachtergrond kunnen opnemen in hun personeelsbestand. Dus een inclusievere werkvloer kunnen creëren. Nou, zo zijn er een aantal. Ja.
Ja. En dat loopt ook een beetje door elkaar heen?
Nou, dat loopt niet echt door elkaar heen, maar we zijn wel nauw verbonden met elkaar.
Ja.
Ja.
Oké, okay. En als je het nou hebt over financiering, hoe werkt dat bij jullie?
Wij worden voor een deel gefinancierd vanuit gemeentelijke subsidies, voor een deel vanuit fondsen en we hebben een heel klein deel eigen inkomsten door het in gebruik geven van ruimtes bij ons.
Oh ja, ja. Ja. Jullie hebben geen donateurs?
Hoewel we daar ons wel wellicht ook iets meer op gaan richten. Dus mocht je willen doneren, dan is dat zeer welkom en kan dat ook via onze website.
Oké, nou, heb straks wat te doen om op Facebook te zetten hoe mensen jullie kunnen ondersteunen. En als je nu even kijkt voor dit jaar, wat is je grootste wens?
Wat is mijn grootste wens? Nou ja, ik hoop dat we ik hoop dat we zoveel mogelijk mensen kunnen blijven ondersteunen zoals we dat nu doen. Ik hoop eigenlijk vooral dat die mensen die in die noodopvanglocatie zitten, dat daar ook passend aanbod voor in de stad komt. En dat niet vergeten wordt. Dat het echt best extreme leefomstandigheden zijn waarin mensen, ik bedoel in een AZC sowieso, maar zeker op van die noodopvanglocaties, dat is echt niet mis om langere tijd op zo'n kleine ruimte met zoveel mensen waar je zo weinig mogelijkheden hebt om daar te leven in een hele onzekere toestand over het algemeen. Dus ik hoop heel erg dat we ons als stad daar bewust van zijn. Dat deze mensen in de stad zijn en dat er ze echt heel veel baat bij hebben om met andere stadsgenoten ook op te trekken.
Ja, heb je enig idee hoeveel locaties er zijn in de stad?
Ik weet dat eigenlijk niet uit mijn hoofd. Je hebt een aantal AZC's en je hebt een aantal noodopvanglocaties. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog de opvang voor ongedocumenteerde mensen. Dat zijn ook een aantal locaties in de stad. Dus
ja.
Ik schat dat er zo'n, nou god, het is een beetje een grove schatting, 20 locaties zijn in de stad.
Zo. Nou, heb je enig idee over hoeveel mensen je het dan hebt?
Nee, dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. Nee, voordat ik hele verkeerde getallen ga zeggen.
Ja. Maar het zou dan op zich wel handig zijn als er in andere buurten ook dingen worden opgezet.
Ja, en er zijn natuurlijk ook wel, er is ook wel aanbod of programma. Maar mensen vinden lang niet altijd hun weg daarnaartoe. En je moet je ook voorstellen, als je de taal niet spreekt, als je mensen niet kent, dat het de drempel is best hoog om ergens naartoe te gaan. En dat is bijvoorbeeld met Boost fijn dat het inmiddels een heel bekende plek is voor deze groepen. En daar ook mensen komen die je eigen taal spreken en die laagdrempeligheid, dat is fijn. Maar wie weet dat we ook op andere plekken een Boost gaan starten.
Ja, zeker. Het lijkt me sowieso handig. Ja, ook dat concept wordt overgenomen. Het is natuurlijk heel erg mooi als je vanuit gelijkwaardigheid en vanuit wederzijdsheid dingen op kan zetten en daar alle twee je baat van kan hebben.
Ja, zeker.
Ja. Nou, ik hoor de eindtune alweer. Mensen, helaas, de uitzending is alweer afgelopen. Met heel veel dank aan Esther Vonk van de Stichting Boost. En met Karin Arendsen van Stichting Boot Vluchteling. Met Glenda Wessaan en Michiel en Web van de Techniek. En luister vooral volgende week. En kijk aan het eind van de middag even op onze Facebookpagina. Daar staan de websites nog genoemd van Stichting Boost en Stichting Boot Vluchteling. Een hele fijne week en pas op elkaar. Dag.
Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.